Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 2 zingen wij het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. En wat er verder volgt. We noemden nu het vierde vers van Psalm 2. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de tweede psalm. Wij herzeggen u psalm 2. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 136, daarvan het eerste vers: Loof den Heer, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust den Zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. Wij willen ons beperken tot vraag 50 en 51, die beide gaan over het zitten aan de rechterhand van God. We willen deze beide vragen en antwoorden eerst aan u voorlezen. Vraag 50, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Antwoordde: wel Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle ding regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord: eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons ook met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. Het gaat in deze beide vragen en antwoorden over het zitten aan de rechterhand Gods. We schrijven dan ook onder deze zondag Christus aan de rechterhand Gods. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats: de Vader regeert door hem. In de tweede plaats: de Geest past toe door hem. En in de derde plaats: de kerk wordt bewaard door hem. Christus aan de rechterhand Gods, onze eerste gedachte: de Vader regeert door hem. Na zijn hemelvaart, jongens en meisjes, heeft de Heer Jezus in de hemel een hele hoge plaats gekregen. En de Vader, God de Vader, regeert nu alle dingen door hem. En de Heer Jezus kan dat ook, want toen hij naar de hemel ging, toen heeft hij gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Onze tweede gedachte: de Geest past toe door hem. Nadat de Heer Jezus de zaligheid verdiend heeft, laat hij het niet verder aan ons mensen over, maar door zijn Heilige Geest past hij de verdiensten ook toe. Zo heel duidelijk werd dat ook uit Psalm 68, het negende vers, dat hij gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen, ja, zelfs de wederhorigen. En we zullen vanmiddag horen: dat doet hij door zijn Heilige Geest. En onze derde gedachte: de kerk wordt bewaard door hem. Wij hoeven niet bevreesd te zijn dat de Heer Jezus niet meer op deze aarde is en dat zijn kerk nu in de handen vallen zal van de vijanden, want de Heer Jezus vergeet zijn kerk op deze aarde niet. We zullen het horen in onze derde gedachte, dat hij ons met zijn macht, en dat is een almacht, tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat is de troost van Gods kerk op deze aarde. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de hemelvaart van Christus. We hebben drie keer over zondag 18 gedaan. De laatste keer ging het over het nut van de hemelvaart. Weten jullie nog, jongens en meisjes, dat er drie gedachten waren? Dat was ook niet moeilijk, hè? Dat stond ook in het antwoord zo mooi. Ten eerste, ten andere en ten derde. Ten eerste is de Heer Jezus naar de hemel gegaan om voor het aangezicht van zijn Vader te bidden voor zijn kinderen. Ten andere heeft hij van zijn kinderen hun vlees meegenomen. Hij is als hun hoofd boven, zodat ze een zeker pand hebben dat zij daar ook eenmaal komen zullen. En ten derde heeft hij dat bewezen omdat hij op de Pinksterdag zijn Heilige Geest heeft gezonden naar deze aarde. En door die Heilige Geest zoeken zij de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Nu zijn we bij de derde trap van de verhoging, en dat is het zitten aan Gods rechterhand. En dan staat er in de vraag, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? We hebben het vanmiddag, als het goed is, beleden, toen wij de 12 artikelen van het geloof gehoord hebben. Zittende ter rechterhand Gods. Waarom staat dat er nu bij? Voegt dat eigenlijk nog wel iets toe? Is dat nog iets meer dan de hemelvaart? Is dat niet eigenlijk precies hetzelfde? Dat is de vraag. Waarom wordt daarbij gezet? Is dat niet overbodig? Nee, dat is niet overbodig. Het zitten aan de rechterhand van God is meer dan de hemelvaart. Ik zal het duidelijk maken, jongens en meisjes. Elia bijvoorbeeld is ook ten hemel gevaren. Elia is niet gestorven, maar hij is met een vurige wagen en vurige paarden naar de hemel gebracht. Elisa, die bij hem was, heeft dat gezien. We lezen dat in de Bijbel, de hemelvaart van Elia. Maar wat we niet in de Bijbel lezen, dat is dat Elia ook de plaats gekregen heeft aan de rechterhand van God. En daaraan kun je zien, hemelvaart en zitten aan de rechterhand van God, dat is niet precies hetzelfde. Het is ook de derde trap van de verhoging. Het is een andere trap. Het is een nog hogere trap. We zien dat de Heer Jezus in 4 trappen verhoogd wordt. Zijn opstanding, zijn hemelvaart, maar dan nog hoger, zijn zitten ter rechterhand Gods, en dan de hoogste trap, zijn wederkomst, om te oordelen de levenden en de doden. Dus inderdaad, het hoort daarbij gezet te worden. Het is ook heel goed dat er in de catechismus een aparte vraag, 2 aparte vragen aan die derde trap van de verhoging zijn gewijd. Al in het Oude Testament was het duidelijk dat Christus deze heerlijkheid krijgen zou. Straks dan hopen wij Psalm 110 te zingen. En in Psalm 110 komt het letterlijk naar voren. Daar zegt David, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. De Heere, dat is God de Vader, heeft tot mijn Heere, dat is de Heer Jezus, gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Wat heeft David als profeet, die de psalmen heeft mogen dichten, ver mogen blikken? Met hemelvaart zingen we altijd psalmen van David. Want David heeft iets van de hemelvaart beleefd toen de ark werd opgevoerd naar Sion. Toen heeft hij die hemelvaartspsalmen gemaakt. Hij zag daarin al de hemelvaart van Christus. Maar we zien in Psalm 110 dat hij zelfs ook dat zitten aan Gods rechterhand door het geloof heeft mogen zien. En zich daarover heeft mogen verwonderen. Hij zit aan Gods rechterhand. En jongens en meisjes, nu moet je dat niet letterlijk nemen. Want God heeft geen lichaam, God heeft geen rechterhand. Het is niet zo dat er echt in de hemel, dat God zelf op de troon zit met een lichaam en dat de Heer Jezus daarnaast zit. Maar het heeft een symbolische betekenis. Het zitten aan de rechterhand, dat betekent de hoogste plaats krijgen die iemand je geven kan. De officiële plaats van de getrouwde man is aan de rechterhand van zijn vrouw. En daarin eert de vrouw haar man als zij die plaats geeft aan haar rechterhand. Ze geeft dan eigenlijk de hoogste plaats die ze geven kan. We zien dat ook in het Oude Testament als de moeder van koning Salomo komt om hem iets te vragen, dan laat hij een stoel zetten aan zijn rechterhand. En daar mag zijn moeder op gaan zitten. Hij geeft zijn moeder de hoogste plaats die hij haar kan geven. Denk daaraan, jongens en meisjes, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. En zo, als het ware, heeft God de Vader ook aan zijn Zoon de hoogste plaats gegeven. En die plaats is voor Christus alleen. We lezen in Hebreeën 1, vers 13, tot welk van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik mijn vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voet. Dat heeft hij niet tegen Gabriël niet gezegd, dat heeft hij tegen Michaël niet gezegd, maar dat heeft hij wel gezegd tegen zijn Zoon. En dan vraagt iemand vanmiddag misschien, maar kan dat eigenlijk wel, dominee? Kon de Heere Jezus nog een hogere plaats krijgen dan hij al had? Want hij was toch al Gods Zoon? Hij mag toch op de troon van God zelf zitten? Jawel, we moeten er altijd goed op letten als het gaat over de vernedering en de verhoging. Dan gaat het niet over de Heere Jezus als de Zoon van God, maar dan gaat het over de Heere Jezus als middelaar. Als plaatsvervanger van de zijnen. En als plaatsvervanger van de zijnen had hij die hoogste plaats niet. Die had hij wel als de Zoon van God, maar die had hij niet als middelaar. En nu krijgt hij na zijn hemelvaart, als het hoofd van de christelijke kerk, de hoogste plaats die God geven kan. Namelijk aan zijn rechterhand. En dan lezen wij hier dat de Heer Jezus daar zit. We lezen op andere plaatsen in de Bijbel dat de Heer Jezus daar staat. En we lezen soms ook dat de Heer Jezus daar is. Hoe moeten we dat nu precies zien? Wel, het is alle drie waar. Als er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus daar is, dan wil dat zeggen, wij hoeven daar niet aan te twijfelen. Hij is daar. Als wij lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus daar staat, zo heeft Stefanus hem bijvoorbeeld gezien, dan was dat heel troostvol voor Stefanus. De Heer Jezus die zat niet af te wachten, jongens en meisjes, tot Stefanus doodgegooid was, maar de Heer Jezus die stond gereed om zijn ziel tot zich te nemen. De Heer Jezus was daar tot zijn hulp. Hij zag Jezus staande. En hier lezen wij dat de Heer Jezus er zit en dat ziet op zijn volbrachte middelaarswerk. De Heer Jezus heeft de zaligheid verdiend. Hij hoeft daar niks meer aan te doen. Dat werk is klaar. Hij mag zitten. Het is niet zo dat de Heer Jezus niks meer doet, maar wel als het gaat over de verdiensten. De Heer Jezus is niet werkeloos. Hij zit in de hemel als een koning. Hij zit op zijn troon. We zullen straks zien dat hij van daaraf alles regeert op deze aarde. Hij zit daar. Niemand zal hem van zijn zetel kunnen afstoten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog al sidderende vluchten. De Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op deze aarde. Hij zit, dat ziet op zijn regering. Hij zit, dat ziet ook op zijn volbrachte priesterlijke werk. We lezen niet dat er voor de priesters in de tempel stoelen hebben gestaan, dat ze daar in de voorhof eens rustig konden gaan zitten. Nee, daar mochten zij niet gaan zitten, want ze moesten de hele dag werken. Dat offeren, dat ging de hele dag door. Ze mochten niet rusten, ze konden niet rusten. Maar de Heer Jezus hoeft dat werk niet meer te doen. De zaligheid is verdiend. Hij heeft zijn bloed gestort. Dat is klaar. En wat dat betreft, dan zit hij in de hemel. Hij mag rusten van zijn arbeid. Niet dat hij werkeloos is als hoge priester, want we hebben pas gehoord dat hij daar nog bidt voor al de zijnen. Dat gaat door, dat werk, maar hij hoeft het niet meer te verdienen. En de Heer Jezus is ook aan de rechterhand van zijn vader als profeet. Bij ons is het gebruikelijk dat iemand die leert, die staat. Als je voor een groep staat, als je je spreekbeurt houdt op school, jongens en meisjes, dan sta je voor de klas. En de dominee op de preekstoel, die staat, dat is onder ons gebruikelijk. Maar vroeger bij de Joden was dat anders. Iemand die leerde, die ging zitten. De Heer Jezus heeft ook gezeten als hij de scharen onderwees. En zo zit hij nog in de hemel op zijn leerstoel om te leren. En dat doet hij door zijn knechten vandaag die zijn woord mogen brengen. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. Waar we even op moeten letten, gemeente, dat is op het woordje bewijzen. Het is niet zo dat Christus het hoofd van zijn christelijke kerk geworden is na zijn hemelvaart. Dat hij toen voor het eerst het hoofd van zijn kerk was. Nee, hij was het hoofd van zijn kerk. Dat was hij al vanaf de eeuwigheid. De Heer Jezus is in de eeuwigheid borg geworden. Toen was hij het hoofd van zijn kerk. Toen sprak hij namens zijn kerk. Toen vertegenwoordigde hij zijn kerk. En de Heer Jezus is ook het hoofd van zijn christelijke kerk gebleven. Ook toen hij naar deze aarde kwam. En dat is een hele rijke gedachte, gemeente. Dat is eigenlijk te groot om te benoemen dat Christus alles gedaan heeft als hoofd, als plaatsvervanger. Wat zijn kinderen hadden moeten doen, dat heeft hij gedaan. Toen hij in de kribbe lag, toen lag hij daar als hoofd van zijn christelijke kerk. Die vernedering die hadden zij moeten doormaken, maar hij heeft daar in hun plaats gelegen. Toen de Heer Jezus geleden heeft na zijn geboorte, toen deed hij dat als hoofd van zijn christelijke kerk. Zij hadden die slagen verdiend, zij hadden die smaadheid verdiend, maar hij stond daar in hun plaats. Toen de Heer Jezus gestorven is, toen is hij gestorven als hoofd van zijn christelijke kerk. Zij hadden daar moeten hangen. Zij hadden die drievoudige dood moeten sterven. Maar de Heer Jezus hing als hun hoofd daar in hun plaats, onder de toren van God. Ja, zo was het in de vernedering, maar zo is het ook in de verhoging. Toen de Heer Jezus opstond uit de doden, toen deed hij dat als hoofd van zijn christelijke kerk. Hij heeft zijn kerk in zich gedragen. Hij heeft voor zijn kerk de dood overwonnen. En toen de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, toen deed hij dat als hoofd van zijn christelijke kerk. Hij heeft al zijn kinderen al meegenomen naar de hemel. We hebben dat de vorige keer bij de hemelvaart gehoord. Ze zijn in hem al gezet in de hemel. Hij is het hoofd van zijn christelijke kerk. En als hoofd van zijn christelijke kerk vertegenwoordigt hij die kerk. En hier bewijst hij het ook. Kijk, als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan zeg je, is hij nou het hoofd van de kerk? Mensen hebben hem bespottelijk gemaakt. In zijn vernedering was het eigenlijk niet te zien. Maar na zijn verhoging bewijst hij het. Dat hij is de koning. Dat hij is de regeerder. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is. Dat is het doel. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. En dat zien wij als het goed is. Dat merken wij als het goed is. Dat de koning van deze kerk, de koning van de kerk boven is. En wat doet hij dan als hoofd van zijn kerk? Hij vergadert zijn kerk. Daarom worden er nog zondaren bekeerd, jongens en meisjes. Daar zorgt de Heer Jezus voor. Hij is het hoofd van de kerk. Hij vergadert zijn gemeente door zijn woord en door zijn geest. Daar is hij altijd nog mee bezig. Er moeten nog mensen bekeerd worden. Want anders dan zou deze wereld niet meer bestaan. Dat is een troostvolle gedachte ook voor jullie. Daar moeten nog mensen tot bekering komen. Daarom moeten er predikers uitgaan om het evangelie van vrije genade te verkondigen. En dat zal vrucht dragen. En iedere zondaar die tot bekering komt, is het bewijs dat Jezus regeert. Want hij breekt de harten open. Hij brengt zondaren aan zijn voeten. Hij regeert ook zijn kerk. U zult zeggen, ik dacht dat dat ambtsdragers waren. Zeker, dat zijn de ambtsdragers. De ambtsdragers worden ook wel genoemd hemelvaartsgeschenken. Naar aanleiding van Efeze 4. Waar staat dat de Heer Jezus die opgevaren is. Dezelfde is het die gegeven heeft. Sommigen tot profeten. Sommigen tot herders en leraars. Het is de Heer Jezus die zijn ambtsdragers zendt en daardoor zijn gemeente regeert. Dat geeft een hele grote verantwoordelijkheid, gemeente, aan de ambtsdragers. Wij mogen niet onze eigen zin doen. Wij mogen niet doen wat de mensen zo graag van ons willen dat wij zouden doen. Maar we moeten onze meester gehoorzamen. En wat onze meester wil, jongens en meisjes, dat staat heel eenvoudig in de Bijbel. Dat is wat ambtsdragers moeten gebruiken, waardoor zij zich moeten laten leiden. Want wij zullen ook weer verantwoording af moeten leggen aan de verheerlijkte Christus, wat wij in zijn gemeente hebben gedaan. Maar het is tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid voor u en voor jullie. Als de Heere inderdaad de christelijke gemeente regeert door ambtsdragers, dan moeten wij ook wel bedenken dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben hoe wij over die ambtsdragers spreken. U zult zeggen, ja, maar je gelooft toch ook niet dat alle ambtsdragers bekeerde mensen zijn? Nee, dat zal waar wezen, maar het zijn wel ambtsdragers. En al hadden zij een hart als koning Saul, al waren het onbekeerde mensen, al hadden zij een hart als Judas, dan blijven het nog geroepen ambtsdragers. Denk maar aan koning David. Toen hij de gelegenheid kreeg om koning Saul te doden, die hem zoveel leed had berokkend, toen heeft hij gezegd, ik zal dat niet doen. Ik zal niet mijn hand uitsteken naar de gezalfde des Heren. Want hij was tot koning geroepen. En zo worden er nog mensen tot profeet geroepen, tot ouderling geroepen, tot diaken geroepen. Zij staan in dienst van deze koning. Zij dragen een verantwoordelijkheid, maar gemeente, u draagt ook een verantwoordelijkheid. Christus regeert door hen zijn gemeente en hij beschermt zijn gemeente. We komen daar straks in de derde gedachte nog even op terug. Als dat ook nader uitgewerkt wordt, dat Christus zorgt voor zijn gemeente op deze aarde. En niet alleen zijn gemeente, want er staat hier dat de Vader door hem
alle ding regeert. Alle ding. De Heer Jezus is niet alleen koning over de kerk, maar hij is ook koning over deze ganse wereld. Hij heeft de teugels in handen hoe het met deze wereld gaat. En wat is dat groot als je de Heer Jezus zo mag kennen. En ik hoop ook, kinderen des Heren, dat er in uw leven een opwas mag zijn in de kennis van Christus. U zou daar zoveel gemak van hebben. Want vanmorgen hebben wij gehoord, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar als je geloofskennis niet zo groot is dat je de opgestane Christus kent, dan heb je ook niet het geloofsvertrouwen dat het in zijn handen ligt. En dat je je hele leven met alles wat daarin gebeurt aan hem kunt overgeven. Je ziet ook dat dat geloofsvertrouwen in het leven van Gods kinderen zo vaak bestreden wordt. De kennis is gering, het vertrouwen is gering. Maar de Heere oefent dat in het leven van zijn kinderen, opdat ze staan zouden naar meerdere kennis van deze koning, door wie de Vader alle ding regeert, alles wat er in mijn leven gebeurt. Het gaat niet buiten zijn regering om. Niet dat wij het altijd kunnen volgen. Asaf zegt, ik heb met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Je verstand breekt ervan. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat geloof, dat ziet de koning aan 's vaders rechterhand, door wie de Vader alle ding regeert. Dat blijft zo tot de dag van de wederkomst toe. Dan zal de Heere Jezus, die zal het weer aan zijn Vader teruggeven. Maar tot die tijd toe heeft hij het voor het zeggen. En dat laat ons ook duidelijk zien dat alles wat er op deze wereld gebeurt, de zaak van Christus moet dienen. De oorlog in Oekraïne, hoe dwaas ook wat daar gebeurt, maar zal de zaak van koning Jezus uiteindelijk dienen. De blindheid van de grootte der aarde zal uiteindelijk de zaak van koning Jezus dienen. Want dat houdt hij natuurlijk voor ogen. Dat zijn kerk er komen zal. Er zal er straks niet één gemist worden door wie de Vader alle dingen regeert. En de Heer Jezus kan dat ook als middelaar, want hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op deze aarde. Voor hem is niets, maar dan ook helemaal niets, onmogelijk. De Heer Jezus leeft niet meer in vernedering zoals vroeger. Vroeger hebben ze met hem gespot. Vroeger hebben ze hem als profeet de mond willen snoeren. Vroeger hebben ze hem als priester bespot. Vroeger hebben ze hem als koning beschimd. Maar de Heer Jezus leeft niet meer in zijn vernedering. Hij is als middelaar verhoogd. En als middelaar is hij aan 's vaders rechterhand, heeft hij de hoogste plaats der eer. En zal hij alles aan zich onderwerpen. Daar heeft hij de bekwaamheid van zijn Vader voor ontvangen. Hebben we reeds voor hem leren buigen, gemeente? Mag u zeggen, deze koning, dominee, dat is ook mijn koning. Zoals de dichter dat weten mocht. Als je dat nou niet weet, wat heb je dan reden om bezorgd te zijn? Als er geen geloofskennis van Christus is, als er geen geloofskennis van de verhoging van Christus is, waar staat dan je vertrouwen op? En wat zie je dat ook in de tijd waarin we leven, dat mensen als het ware losgeslagen zijn, niet meer weten waar ze het zoeken moeten. En dan mag u in de kerk horen dat er een koning is die regeert.
en vraag dan of uw hart gebogen mag worden voor hem. Kus de zoon, opdat hij niet toorde. En gij op de weg vergaat als zijn toren maar een weinig zou ontbranden. En wat is dat, kus de zoon? Dat betekent letterlijk, onderwerpt u aan hem. Hem kussen, dat betekent daar zijn voeten te kussen. Zich volledig aan hem te onderwerpen. Welzalig zij, jongens en meisjes, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Welzalig die deze koning mogen dienen, zich geheel aan hem mogen overgeven en vast op hem betrouwen, dan mag je de toekomst ook in zijn handen laten. Dan hoef ik niet bezorgd te zijn over wat Poetin allemaal zou kunnen doen en waartoe die man allemaal in staat is, want dan weet je, boven Poetin, daar staat deze koning. Boven Zelensky, boven Biden, boven China staat deze koning, door wie de Vader alle ding regeert. En als de Vader hem dan vertrouwt, als de Vader dan het wereldbestuur in zijn handen legt, zouden wij hem dan moeten wantrouwen? Als de Vader hem die verantwoordelijkheid geeft, zouden wij hem die verantwoordelijkheid niet moeten geven? Wat ligt er toch in veilige handen? De Vader regeert door hem. We gaan naar onze tweede gedachte, en dat is ook een hele belangrijke gedachte. De Geest past toe door hem. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ons, dat is hier Gods volk, dat is altijd zo in de catechismus. Maar ik hoop dat die vraag ook uw hart bezet. Wat betekent dit nu voor mij? Dat Christus daar is aan de rechterhand van zijn Vader. Wat betekent het voor de kerk? Nou, voor de triomferende kerk betekent het dat Christus bij hen is. Wat zou dat geweest zijn? O, wie had daar niet bij willen zijn toen Christus daar binnenkwam? En toen de hemelkoren zongen: verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Toen Jezus daar is binnengegaan in de hemelse heerlijkheid, wat moet dat geweest zijn voor Henoch, die hem daar stond op te wachten? Wat moet dat geweest zijn voor Elia, die ook met zijn lichaam in de hemel was? Wat moet dat geweest zijn voor de gezaligden toen hun koning daar kwam? Dus zeker, het is tot heerlijkheid, het is tot nuttigheid van de kerk die boven is. Maar hier wordt eigenlijk gevraagd, maar wat betekent het nu voor de strijdende kerk? Wat betekent het nu voor Gods kinderen op deze aarde? Wat nuttigheid is het? Je zou zeggen, dat is geen nuttigheid. Was Jezus maar bij hen gebleven? Nee, hij is hen daar ten goede. Wat nuttigheid brengt deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ons hoofd. Is hij uw hoofd? Bent u in hem begrepen? Zijn we in hem gezet in de hemel? Is deze middelaar onze middelaar? Is zondag 6 beleving geworden? Zondag 2, 3, 4, 5, 6. Want daar lees je hoe zondaren tot de middelaar gebracht worden. Hoe de Heere daar, we hebben het vanmorgen overdacht, zijn heilige wet voor gebruikt om de zondaar zijn eigen gerechtigheid te ontnemen en zijn verlorenheid te doen inleven. En zijn eigen gerechtigheid af te breken, zodat er geen zaligheid meer overblijft, in de wet niet en in het evangelie niet. Wat is dat toch een afsnijdende weg. Maar als dan die Christus der schriften aan je ziel geopenbaard mag worden, dan brengt hij alles mee. Dan is in hem alles te vinden wat zo'n verloren zondaar nodig heeft. Is hij uw hoofd? Is hij uw zaligmaker? En als hij dat niet is, gemeente, dan mogen we wel smeken of de Heere die gave in ons hart uitgiet. U zegt, ja, ik heb het niet verdiend. Nee, gelukkig dat Psalm 68 spreekt over wederhorigen. Er staat niet dat hij zijn hemelse gaven afgiet in de diepgelovigen. Maar er staat dat hij ze geeft aan wederhorigen. En wat zijn dat, jongens en meisjes? Dat zijn mensen die niet luisteren. Ze zijn gewaarschuwd en ze worden nog een keer gewaarschuwd. Maar wederhorig, dat betekent ze luisteren niet. Ze zijn ongehoorzaam. En zulke onderdanen heeft koning Jezus. Hij zet ze stil als ze blazende zijn dreiging en moord om die hemelse gaven in het hart van vijanden te verheerlijken. Zo is het bij Luther gegaan. En zo kan het ook vandaag nog. Vraag daar toch om. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Leef toch niet zo rusteloos voort. Want het zal wat zijn. Het gaat nu niet over de wederkomst, dat is de volgende keer. Maar het zal toch wat zijn, gemeente, om onder de prediking van deze koning gezeten te hebben. En voortdurend volgehouden te hebben. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn zal. Wat zal dat straks zijn als deze koning zegt, breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood, alle die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Eén ding is nodig, jongens en meisjes, overgave. En dat ligt ons niet. Wij vechten ons liever dood. Wij leggen niet de wapens neer, wij willen winnen. Maar in de Bijbel is het zo, je moet verliezen om te winnen. Je moet de wapens neerleggen om gered te worden. Je moet je overgeven om de zaligmaker te leren kennen. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd, Christus. Wel dit, dat hij vanaf de plaats die de Vader hem gegeven heeft, te beschikken heeft over de Heilige Geest. En de ruimte krijgt om zijn eigen verdiensten door de Heilige Geest aan zijn kinderen hier op deze aarde mee te delen. Gaven. Gaven die worden uitgegoten. En gieten, dat doe je vooral op dat wat dorstig is. En dan hoop ik ook dat er vanmiddag dorstige zielen in de kerk zijn. Die het om die gaven te doen is. Wat voor gaven? Welke gaven? Want er zijn verschillende gaven van de Heilige Geest. Er zijn algemene gaven van de Heilige Geest. Gaat het daar hier over? Nee, die algemene gaven van de Heilige Geest, ja, die krijgen wij allemaal. Gaat het hier misschien over de buitengewone gaven van de Heilige Geest? Dat heb je ook wel eens, dat mensen, ja, bij, in de tijd van de Bijbel was dat zo, maar ook in onze tijd heb je nog wel buitengewone gaven van de Heilige Geest. Je hebt mensen die kunnen bidden, dat is gewoon bijzonder. Dat is een buitengewone gave. Je hebt mensen die hebben schriftkennis, zeg. Dat is gewoon bijzonder. Dat is een buitengewone gave van de Heilige Geest. Maar daar gaat het hier niet over. Nee, het gaat hier over de zaligmakende gave van de Heilige Geest. Het gaat hier over de gave die al Gods kinderen krijgen. En wat zijn dat voor gaven? Nou, ik kan het heel eenvoudig zeggen. Dat is alles wat de Heere Jezus heeft verdiend. Dat is het. Alles wat hij heeft verdiend. Waar hij zijn bloed voor heeft gestort. En wat hij toepast, wat hij uitgiet. En wat zijn dat dan voor gaven? Nou, laten we bij het begin beginnen. Bijvoorbeeld ontdekkende genade. Dat is een hele grote gave. van nature, dan kennen we onze ellende niet. We beseffen het niet. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen. En wat is nu een verdiende gave van de Heer Jezus Christus? Ontdekkende genade. Dat is een hele grote zegen. Als je je verlorenheid gaat inleven. Als je erachter komt dat het niet goed is met je. Als de rust je wordt opgezegd. Er zijn er velen die leggen dat helemaal buiten het geestelijke leven. En die zeggen, nee, de eerste gave die Christus aan zijn kinderen geeft, dat is de vergeving van de zonde. Ja, wacht eens even, daar begint het niet mee. De Heere vergeeft je de zonde niet als je de zonde niet voelt, als je de zonde niet beleidt. Daar gaat plaatsmakend werk aan vooraf, ontdekkend licht. Kennis van God, dat is zo'n gave. Hebt u kennis aan God gekregen, kennis van zijn deugden, kennis van zijn rechtvaardigheid, Maarten Luther? Hij besefte dat het niet goed zat tussen God en zijn ziel. Hoe kwam die daarachter? Dat was een genadegave van Christus. Dat was de Heilige Geest waardoor hij zo onrustig werd. Gods gerechtigheid werd voor hem werkelijkheid. Gods heiligheid werd door hem ingeleefd. Een andere gave is bijvoorbeeld de kennis van jezelf. Gaat altijd samen, godskennis, zelfkennis. Je zonde, je verlorenheid. Kent u daar iets van? Dat wij voor God niet kunnen bestaan, dat is een zegen. Ik hoop dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden. Dat wij onszelf mogen leren kennen als verloren mensenkinderen. Het zaligmakend geloof. Ja, dat is ook zo'n gave die Christus door de Heilige Geest in het hart van zijn kinderen afgiet. Want zowel het geloof zelf als de oefening van het geloof, Efeze 2, is een gave, een genadegave van God. De rechtvaardigmaking, dat is zo'n gave die Luther mocht krijgen in het volbrachte werk van Christus. De heiligmaking, dat is zo'n gave. En dat giet Christus uit. Zo past hij het toe. Hij verwekt een honger daarnaar. Hij verwekt een dorst daarnaar. En hij giet het af wat hij verdiend heeft in de harten van zulke zielen. Hebt u reeds een begeerig hart? Die gaven die zijn nog te krijgen, gemeente, jong en oud. Wat Christus verdiend heeft, dat is nog te verkrijgen. Om niet. Om niet. Hij heeft het al betaald. Maar het is nodig dat het in ons persoonlijke leven geopenbaard wordt. Weet u nog? Onthuld wordt. Ons verduisterde verstand moet verlicht worden. De verdiensten van Christus moet toegepast worden. En je ziet hier heel mooi hoe dat gaat. Door de Heilige Geest. Dus het is niet zo, jij moet dit doen en u moet dat doen. En nee. Nee, de Heilige Geest moet het doen. En dan hoef je zelf niks meer te doen. Dan wordt het in je hart afgegoten, zoals dat bij Luther mocht gebeuren. En dat is een werk van Christus, de zaligmaker. De Geest past toe door hem. We gaan naar onze derde gedachte, de kerk wordt bewaard door hem. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 110. En daarvan de eerste twee versen en het zevende vers. Dus heeft de Heer tot mijne Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. 1, 2 en 7. Thank you. Onze derde gedachte, de kerk wordt bewaard door hem. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Christus heeft niet alleen alle macht, maar hij gebruikt die macht ook. En hij doet dat om zijn kerk te beschermen. En daarom mag de vijand wel vrezen. Zeker de Heere gebruikt vijanden wel om zijn kinderen te verootmoedigen. We hebben het vanmorgen gehoord dat de Galdeeën gebruikt werden om het volk van Israël te jagen. En dat Habakuk dat niet kon begrijpen dat de Heere die goddeloze Galdeeën daarvoor gebruikte. Maar we hebben ook gehoord dat de Heere met de Galdeeën zou afrekenen. En dat het ook hen eeuwig kwalijk zou gaan, want hij laat zijn kerk niet verwoesten. Hij laat zijn kinderen niet verscheuren. De poorten der hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen. Dus hij is zijn kerk niet vergeten. Maar aan de rechterhand van zijn vader is het altijd nog waar. Ik heb u in de beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Wat Christus mee naar de hemel genomen heeft, dat is zijn gekruisigde lichaam. En in dat gekruisigde lichaam, daar zijn de littekens nog altijd te zien van het offer wat hij bracht. Hij weet wat hij voor zijn kerk betaald heeft. Hij weet wat hij doormaakt heeft. En denkt u nou werkelijk dat hij zich zijn kerk laat ontnemen? O nee. Hij regeert vanaf de rechterhand van zijn vader, ook over de vijanden van zijn kerk. En hij beschut en bewaart tegen alle vijanden. Alle vijanden, dat zijn uitwendige vijanden. En dat zijn inwendige vijanden. Dat zijn lichamelijke vijanden. Dat zijn geestelijke vijanden. Want gemeente, als Christus zijn kinderen los zou laten, dan was het zo gedaan met de kerk. Het bewijs, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus regeert, dat is dit, dat het Joodse volk er nog is. Want anders dan waren ze allang uitgeroeid. Het bewijs dat Christus regeert, dat ligt ook hierin dat de kerk er nog is. Want anders waren ze allang uitgeroeid. Maar hij bewaart ze. En het is de belofte voor al Gods kinderen. Laat het u tot troost zijn, volk. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heren. De Heere waarschuwt, tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. De Heere waarschuwt, wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Hij beschut en hij bewaart. En wie zal het van hem kunnen winnen? Hij laat zijn bruidskerk niet vernietigen. En hij voorziet haar ook van wapens. Denk aan de wapenrusting uit Efeze 6, die geestelijke wapenrusting. Nee, de Heere bewaart zijn kinderen niet voor de strijd, maar hij oefent ze in de strijd. Had de vijand daar toch erg in dat ze eigenlijk alleen maar gebruikt worden om het geloof van Gods kerk te oefenen, zodat ze leren op hun koning te vertrouwen. Zodat ze leren wat we vanmorgen gehoord hebben. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat geloofsleven, dat is geen gemakkelijk leven, want het wordt aangevochten en bestreden. En aan de andere kant, als dat geloof in oefening mag zijn, dan is het zo'n gemakkelijk leven. Dan kun je alles aan de koning overlaten. De regering is in zijn handen gegeven. Ook het oordeel is in zijn handen gegeven. Straks dan zal hij oordelen over de vijanden van de kerk. We zullen het de volgende keer horen. Dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Maar mij en alle uitverkorenen tot zich nemen zal. De zaak ligt zo veilig, beschut en bewaard. En beschut, ja, dan moet je denken, jullie kennen het woordje schutting, jongens en meisjes. Misschien hebben jullie in de tuin ook een schutting. En die schutting die staat om de tuin heen. Dat is voor de veiligheid. Nou, zo is de Heer Jezus de schutting rondom zijn kinderen. En hij bewaart. En bewaart, dat wil zeggen dat hij ervoor zorgt dat dat geloof in hun hart niet uitgeblust zal worden. Je zou denken, als er zoveel water op dat vuurtje gegoten wordt, dan vandaag of morgen, dan is het uitgeblust. Maar nee, hij bewaart. Hij voegt de olie des geestes toe. Zodat hoe meer verdrukking, hoe sterker het geloof. En hoe meer behoefte dat er is aan deze sterke held die daar zit aan 's vaders rechterhand. O, hij is zo machtig. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op deze aarde. Hij is zelfs zo machtig, kinderen des Heren, dat hij uw vijanden zou kunnen bekeren. Hij kan ze niet alleen doden, dat kan hij ook, maar hij kan ze ook bekeren. Het is maar een wenk van zijn alvermogen. En laten we daarom vragen of tot de verheerlijking van zijn naam de macht van de vijanden verbroken mag worden. En dat rijk van deze koning, dat dat bloeien mag tot eer van zijn grote naam. Gods kinderen zijn zo veilig. Zo veilig. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat geloof dat wacht op Christus. Dat geloof dat ziet Christus. Dat geloof dat ziet hem in binnenste heiligdom. Dat geloof ziet hem aan 's vaders rechterhand. Dat geloof ziet hem neergebogen tot hun hulp gereed. En als dat er mag zijn, dan zeggen we met David: met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende heen. Zou je dan bevreesd zijn voor een mensenkind dat stof worden zal? Dat hooi is, dat verdorren zal. Is dat geen groot ongeloof en wantrouwen tegenover deze koning van de kerk? Mag u hem kennen, gemeente? Want deze troost is een geloofstroost. Het is een geloofsartikel. De 12 artikelen zijn wat de kerk leert geloven. Het is een hoofdsom daarvan, een samenvatting. En wie kunnen zich hier nu mee troosten? Degene die Christus kennen. Hellebroek zegt, die met Christus opgewekt zijn. Dit is geen algemene troost. Ik denk dat er veel mensen zijn die voor deze koning wel mogen vrezen. Omdat ze bezig zijn om zijn werk te verwoesten. Omdat ze bezig zijn om zijn profeten aan te vallen, zijn priesters te benauwen, zijn koningen tegen zich in het harnas te jagen. Daar zal Christus straks op terugkomen. Omdat er zoveel zijn die het woord niet geloven, die de knie niet willen buigen, die de wapens niet willen inleveren. Wat zal het dan verschrikkelijk zijn om te vallen in de handen van deze levende God? En daarom vraag om overgave. Vraag of je het mag verliezen. Vraag of je de minste mag leren worden. Vraag of je je schuld mag leren belijden. Vraag of je verlegen mag worden om die gave die we in onze tweede gedachte overdacht hebben. En waarvan de Heer toch nooit gezegd heeft dat het niet voor u bestemd is. Misschien dat de duivel u dat wijs maakt. Maar laat dan toch met Luther de beden maar te sterker worden. En rust niet tot u weten mag in zijn bescherming te mogen delen. En kinderen des Heren, het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet, maar het ware leven, lieve loven, dat is pas waar men Jezus ziet. Amen.